Dit is een podcast van Clara. Hendrik Conscience. Met Johan van Ecke, Padone en Philippe Peters.
Op 19 september 1868 verhuist Conscience en zijn gezin naar Brussel om er hun intrek te nemen in de ambtswoning van het Wiertz Museum in Elsenen. 9 dagen eerder was hij bij koninklijk besluit officieel benoemd tot conservator van het Koninklijk Museum van Schilder- en Beeldhouwkunst van België. Het hoofdstuk Kortrijk wordt hiermee afgesloten en het nieuwe hoofdstuk Brussel kan beginnen. Conscience is op dat ogenblik 56 jaar en hij heeft 3 kinderen. Zijn zoon Hildevert, 25 jaar en nog maar net teruggekeerd van zijn avontuurlijk verblijf in Amerika. Zijn dochter Marie, 16 en het 10-jarige Hendrikje junior. Maar het Wiertz Museum is toch wel een eigenaardige plek. Het is weliswaar gelegen in de chique Leopoldwijk, maar wat een bevreemdende sfeer gaat er van uit. Nog maar 3 jaar eerder had de schilder Antoine Wiertz bij zijn overlijden zijn huis en atelier aan de Belgische staat nagelaten. Charles Baudelaire noemde Wiertz ooit een schaamteloze bluffer. En in zekere zin was hij dat ook. Hij leed aan grootheidswaanzin. Hij maakte monumentale doeken van soms wel 8 meter breed, vaak met scènes uit de oudheid, maar ook angstaanjagende of macabere taferelen, zoals de overhaaste begrafenis, waarop je een man ziet die uit zijn eigen doodskist ontwaakt. Of een geguillotineerd hoofd, nog zoiets waar Wiertz uitermate door gefascineerd was. Men kan zich voorstellen dat dit soort doeken de consciences niet meteen een warm welkomstgevoel bezorgde.
Maar gelukkig is er een tuin aan, een grote tuin. En zoiets is heel belangrijk voor conscience. Nu, die tuin heeft wel iets heel bevreemdends. Hè. Er staan kolossale zuilen, verbrokkelde muren, want Wiertz heeft daar iets willen creëren dat op de ruïnes van een antieke tempel moest gelijken. En conscience ziet die gigantische tuin en maakt onmiddellijk plannen om die tuin te heraanleggen. En hij gaat daar tuinkassen bouwen om bloemen in te kweken. En hij zal die tuin in de loop der jaren laten uitgroeien tot een echte botanische verzameling. Meer dan 800 soorten planten. En bij elke plant heeft hij een houten plankje gezet waarin hij eigenhandig de naam van de plant heeft geschreven. Maar die eerste maanden moet hij zich natuurlijk vooral bezighouden met zijn taken als conservator van de Koninklijke Musea. En dat gaat hem eigenlijk wel goed af. In ieder geval beter dan zijn vorige job. Allee, hij vindt er in ieder geval meer plezier in dan in dat arrondissementscommissaris zijn in Kortrijk. Want hij heeft verstand van kunst. Hij is jarenlang griffier van de academie geweest. Hij heeft toen ook van alles georganiseerd voor de prijzen van Rome. In Kortrijk heeft hij die grote schilderijen tentoonstelling georganiseerd. En hij heeft dus ook een gigantisch netwerk in de kunstwereld. Dus hij kent het klappen van de zweep. Nu, vooral voor Minette en Marie is de verhuis naar Brussel een zegen. Ze hadden er de voorbije jaren veelvuldig verbleven. Elke keer als ze echt genoeg hadden van dat eentonige saaie leven in Kortrijk. En dus voelen zij zich in Brussel echt helemaal in hun element. En ik veronderstel dat ze zich die eerste maanden vooral hebben bezighouden met het inrichten van hun woonst. 3 maanden gaan zo voorbij en zo wordt het januari 69. Maar dan gebeurt er iets. Een van de meest verschrikkelijke dingen die Conscience echt overkomen is in zijn leven. Want hij zit daar in iets wat op een paradijs lijkt. En van de ene dag op de andere verandert dat paradijs echt in een ware hel. En wat er precies gebeurt, wordt beschreven door Marie Conscience in haar memoires.
Op een achtermiddag kwam ons arm Hendrikske ziek van de school terug. Zijn hoofdje brandde, zijn ogen waren diep in het hoofd gezonken en hij klaagde van vermoeidheid en hoofdpijn. Men legde hem onmiddellijk te bed en liet de dokter roepen. Dezelfde avond vernamen wij dat 10 van zijn schoolmakkers schielijk ziek gevallen waren. Na het eerste onderzoek schudde de dokter bedenkelijk het hoofd en mompelde iets van tyfus en ijlkoorts dat wij niet goed verstonden en mijn moeder van schrik in tranen deed uitbarsten. Sanderendaag stuurde men een telegram naar dokter Thieu te Kortrijk. En enige uren later stond hij bij Hendriks beddeke. Helaas, het arme jongske kende niemand meer. Hij woelde als een razende met armen en benen, zijn lippen zagen zwart. En hij ademde met pijnlijke schokken.
Het gaat wel degelijk over een tyfusepidemie. Ze ontstond plotseling in het begin van januari 1869, terwijl een pokkenepidemie op haar einde liep. Ze was zeer besmettelijk en tegen begin februari waren 10.000 Brusselaars aangetast. Er werden extra ziekenhuizen ingericht en opvallend was dat er ook bij de gegoede burgerij, die in zulke gevallen meestal de dans ontsprong, veel zieken waren. En het grootste aantal slachtoffers viel bij mannen van jeugdige leeftijd, vooral jongens. Uiteindelijk was ook dat op het moment dat de ziekte op haar einde leek te lopen. Veel zieken die aan de beterhand waren, plots toch nog met honderden stierven. De Leopoldwijk, waar de Conscience's wonen, wordt uitzonderlijk hard getroffen.
Conscience haalt er onmiddellijk een arts bij. Maar het onwaarschijnlijke gebeurt, die arts overlijdt zelf aan de epidemie. En dus laat Conscience zijn goede vriend dokter Thieu uit Kortrijk overkomen.
Mijn ouders waren radeloos. Meneer Thieu zei dat het een zeer gevaarlijke ziekte was en dat ze mij en mijn oudste broeder moesten wegsturen. Dezelfde dag vernamen wij dat er reeds honderden kinderen in het Leopoldskwartier overleden waren. De ziekte had zich als een besmettende pest verspreid.
De ouders twijfelen geen moment en sturen Marie en Hildevert onmiddellijk weg terug naar Kortrijk. Hildevert schribbelt natuurlijk tegen, hij wil nog wat zaken regelen, dus hij mag nog 2 dagen blijven. Maar Marie die krijgt enkel nog de tijd om snel afscheid te nemen van haar broertje. Ze omhelst hem en dat had ze dus beter niet gedaan, want tegen dat ze in Kortrijk aankomt is ook zij ziek. Gelukkig wijkt bij haar de koorts na enkele dagen. Rikske daarentegen die hangt dus een paar weken tussen leven en dood. Conscience houdt zijn dochter dagelijks op de hoogte van de toestand van het kind en een paar keer lijkt het er echt op dat het beter gaat worden. Rikske slaapt veel, wordt geregeld wakker om te drinken en wint aan kracht.
Hij heeft een grote tegenwoordigheid van geest en heeft veel meer kracht dan wij gedacht hadden. Hij kan al alleen terugkeren naar zijn bed. Dat geeft ons natuurlijk hoop.
Ja, er is dus hoop, maar Conscience is realistisch genoeg om te beseffen dat een eenvoudige koorts alles weer kan ondermijnen. Op 26 januari schrijft hij aan Marie dat ze geduldig moest zijn, kalm blijven en hopen. En dat ze in geen geval naar Brussel mocht terugkeren. Wie zich aan dat gebod niet houdt, is Hildevert natuurlijk. Die staat opeens weer voor de deur in Brussel. Hij wordt wel onmiddellijk teruggestuurd en hij gaat dan eerst naar zijn grootvader in Antwerpen. En van daaruit trekt hij naar de buurt van Veurne. En in zijn brief van 29 januari aan Marie schrijft haar vader het volgende.
Marie, Rietje is nog altijd in dezelfde toestand. Hij wordt zwakker en zwakker. Laat ons eventueel nog hopen.
Maar dan komt er opeens een telegram aan in Brussel en dat komt uit Diksmuiden. Het meldt dat Hildevert daar in een herberg ligt, zwaar ziek en dat de komst van Conscience dringend gewenst is. Conscience schrikt zich een ongeluk, want hij heeft totaal geen idee van wat Hildevert daar in Diksmuiden uitvoert en hoe hij daar gekomen is. Dus hij neemt onmiddellijk contact op met dokter Thieu in Kortrijk en ze spreken af dat Conscience zijn zoon gaat ophalen in Diksmuiden om hem dan naar Brussel te brengen en dat dokter Thieu hen onderweg zou vervoegen. Maar zover zal het nooit komen. In Diksmuiden vindt Conscience Hildevert in een ijskoude kamer in de herberg Sint-Jorishof. En die herbergier die is kwaad op Conscience en zegt van kijk, het is hier jaarmarkt. Ik heb hier normaal een succesweekend en nu heb ik hier zo'n zwaar zieke liggen en niemand durft hier bij mij komen logeren. Heel mijn weekend is naar de knoppen, haal die man hier weg. Nu, Hildevert is eigenlijk ook te ziek om vervoerd te worden en hij sterft op zaterdagavond in de armen van zijn vader. Volgens de plaatselijke overlevering was hij gestorven aan vliegende tering. Nu, Hoe is Hildevert eigenlijk in Diksmuiden beland? Men vertelt dat hij smoor verliefd was op een actrice die daar meespeelde in een stuk van de plaatselijke rederijkerskamer ter gelegenheid van de feestelijkheden. Ja, en de ziekte heeft hij dan waarschijnlijk opgelopen in Brussel. En ja, Conscience trekt zo snel als hij kan alles te regelen wat er geregeld moet worden. Want hij moet daar afspreken met een begrafenisondernemer, want Hildevert moet ginder begraven worden. En dan haast hij zich terug naar Brussel om daar zijn zieltogende jongste zoon bij te staan. In een brief aan zijn uitgever klaagt hij zijn nood en vraagt wanhopig om enige financiële steun.
Hier heb ik mijn stervend zoontje moeten verlaten om naar Diksmuiden te vliegen, waar ik 48 uren de doodstrijd van mijn zoon Hildevert heb bijgewoond. Hij is daar zaterdagavond in mijn armen gestorven. Hier teruggekeerd op dringend verzoek vind ik 3 dokters in consultatie over mijn ongelukkige Hendrik. Ze hebben maar weinig hoop. In Diksmuiden heb ik met begraving en verpleegkosten ongeveer 800 frank te betalen, misschien meer. Het geld smelt in mijn handen als sneeuw.
Op 2 februari wordt de 25-jarige Hildevert in Diksmuiden begraven. Het woord wordt gevoerd door enkele plaatselijke rederijkers. Marie Conscience en een oom zijn de enige aanwezige familieleden. Vader en moeder Conscience zijn in Brussel gebleven om hun 12-jarig zoontje Hendrik bij te staan in zijn laatste uren. 2 dagen later wordt Hendrik junior begraven.
Ja, Brussel is nu zo'n beetje een oord des verderfs geworden voor de Consciences. Ze hadden het zich allemaal wel helemaal anders voorgesteld. Het is zo'n beetje alsof het scenario van de reis naar Kortrijk of de verhuis naar Kortrijk zich herhaalt. Ook toen is er bij hun aankomst een kind gestorven. Er was er toen ook wel net eentje geboren, de Hendrik natuurlijk. Maar nu 2 kinderen tegelijkertijd. Het is nauwelijks voorstelbaar, hè? Het verdriet dat die mensen moeten gehad hebben. Ze hebben natuurlijk psychische, morele steun nodig, dat beseffen ze wel. En ze blijven dus geen minuut langer in Brussel, in dat vervloekte huis. En ze trekken naar Kortrijk. Daar kunnen ze enkele maanden logeren bij vrienden. En die Kortrijkse vrienden die slagen er toch wel in om het leed bij de Consciences min of meer wat te verzachten. Nu, Conscience heeft wel zijn job in Brussel. Dus die moet toch wel geregeld over en weer naar Brussel om zijn taken daar waar te nemen. En ja, dan zit hij daar eenzaam in dat huis. En hij heeft daar geprobeerd om nog iets van Hildevert levend te houden. Hij heeft namelijk de pitjes van de laatste sinaasappel die zijn zoon gegeten heeft bewaard en heeft die uitgeplant. En er zijn 2 appelsienboompjes uitgegroeid en die zijn altijd in zijn werkkamer blijven staan. Maar ja, het is dus heel, heel lastig voor Conscience daar alleen. En op sommige momenten wordt hij gek van verdriet. Hij beantwoordt geen brieven. Alleen als het echt niet anders kan, zoals op een bepaald moment aan zijn vriend en collega-schrijver Leonard Buist.
Mijn gemoed is krank. Alleen de tijd kan enige verlichting brengen in deze erge geestestoestand. Mijn vrouw en mijn dochter zijn in Kortrijk, hopende dat ze daar wat kunnen herstellen. Ik reis wekelijks van Brussel naar Kortrijk en heb eigenlijk nu geen echte woonst. Dit kan verklaren waarom ik u niet heb geantwoord, evenmin als aan 30 andere personen.
Maar het leven moet voortgaan en dus keert het gezin rond 21 maart naar Brussel terug. En alsof de duivel ermee gemoeid is, wordt Marie, zijn enige resterende kind, opnieuw ziek. Ze krijgt hevige koorts en moet 8 dagen in bed blijven. Ze wordt gelukkig snel weer beter, maar voor Conscience is het de zoveelste zware beproeving. Hij geraakt in een diepe depressie en begint hoogst eigenaardig gedrag te vertonen. Op een dag komt Marie thuis van een wandeling met haar moeder. En vanuit een van de keldervensters van het museum ziet ze een dikke rookwolk opstijgen.
Ik liep naar beneden en vond mijn vader in den kelder, bij een grote hoop vlammende papieren. De kostbare verzameling brieven, autografieën, gedurende het ganse leven van den schrijver vergaderd, was reeds half verzengd. Met een schreeuw van pijnlijke verbazing wierp ik onmiddellijk een deken op de brandende documenten en redde dus nog een gedeelte der kostbare verzameling.
Dit verhaal is helaas geen verzinsel. Er zijn nauwelijks brieven aan Conscience bewaard van voor 1869. Ja, voor de archivaris in mij en als biograaf van Conscience is zoiets natuurlijk een ramp wat daar gebeurd is. Conscience die zijn hele correspondentie verbrand. Er moeten brieven tussen gezeten hebben van Alexander von Humboldt, van Dumas, Père, Melchior von Diepenbrock, Auerbach, Chateaubriand, Victor Hugo, Alfred de Musset. Het zijn namen die circuleren van figuren waarmee hij contacten had. Maar met wie Conscience precies allemaal gecorrespondeerd heeft, dat zullen we nooit weten. Want van veel van die mensen zijn ook in Frankrijk of in het buitenland die archieven niet echt goed bewaard. Dus Victor Hugo, Dumas, die waren altijd op de vlucht. De brieven van von Diepenbrock, daar weten we wel een beetje over, omdat van Diepenbrock heeft zijn brieven van Conscience wel bewaard. Dus er zijn dingen die we weten, maar van sommige correspondenten hebben we totaal geen idee. Gelukkig weet Conscience na die crisis toch langzaam een beetje uit het dal te kruipen. De tijd doet zijn werk zoals hij gehoopt had en hij vindt wel afleiding in zijn werk als museumdirecteur. Hij begint ook weer te schrijven en hij doet zijn best om terug wat meer onder de mensen te komen. Hij wil een nieuwe vriendenkring opbouwen in Brussel, liefst met gelijkgezinden, mensen die om literatuur geven, om de Vlaamse zaak. Maar als we aan Conscience zelf moeten geloven, lijkt dat aanvankelijk allemaal niet zo heel goed te lukken.
De Vlamingen in Brussel zien elkander nooit. Er is hoegenaamd gezelschap noch maatschappij waar de letterkundigen te samenkomen. Gedurende al de tijd dat ik mij nu te Brussel bevind, heb ik nog niet eens naar de estaminet geweest, om de enige reden dat ik niet weet waar iemand ter onze te vinden. Daarboven, de meeste Vlamingen zijn hier tegen elkander verbitterd om persoonlijke redenen. Om kort te zijn, ik ken hier niemand, leef geheel alleen en weet zelfs niet waar de Vlaamse vrienden wonen.
Ja, een nieuwe stamkroeg, zoals Café Belgien in Kortrijk, heeft hij dus nog niet meteen gevonden. Maar voor de rest overdrijft dat toch wel een beetje, denk ik. Zijn bewering dat hij niet zou weten waar de Vlaamse vrienden wonen, dat zegt hij gewoon maar om wat medelijden op te wekken, denk ik. Het klopt niet en het staat bovendien compleet haaks op wat zijn dochter in haar memoires vertelt. Ze vertelt dat de Vlaamsgezinden in Brussel de deur van de consciences gewoon plat liepen.
Nauwelijks waren wij te Brussel aangekomen of ons huis werd bestormd door een menigte, zogezegde flaminganten. De bel had rust nog duur en ons huis geleek een waar hotel. Mijn vader begon te vrezen dat het moeilijk zou zijn te kunnen schrijven, te midden al die stoornissen.
De eerste die zich aanbiedt is Emmanuel Hiel, een dichter en hevig flamingant, een liberaal en lid van de loge. Hij is redacteur van het Neder-Duits tijdschrift en hij heeft onder andere de teksten geleverd voor twee succesrijke oratoria van Peter Benoit, Lucifer en de Schelde. Marie Conscience heeft het evenwel niet zo op de man begrepen.
Emmanuel Hiel, die een zeer gemeen en aanmatigend mens is, bracht ons allerhande zijner kennissen mee, waaronder vele die wij niet hadden moeten ontvangen. Nochtans, onder die bezoekers waren er velen die echte vrienden waren en het ook gebleven zijn.
Een van die echte vrienden is Julius Hoste. Ook een lid van die loge Les Amis Philanthropes trouwens. Met Hoste klikt het meteen. Hij is een grote promotor van de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel. Hij heeft ook een eigen tijdschrift, De Zweep genaamd. En zou later trouwens het Laatste Nieuws oprichten. En dan is er nog ene Gentil Antonis, een jonge man voor wie Marie wel een boontje heeft. Conscience kent hem eigenlijk al van in Kortrijk. Het was op zijn voorspraak als arrondissementscommissaris dat Gentil vrederechter was kunnen worden in het nabijgelegen Oost-Rozebeke. Maar Antonis was daarnaast ook behept door de dichtkunst en de muziek. En dus komt hij ook wel eens op bezoek in Brussel om er gedichten aan Conscience voor te leggen of om er met zijn warme baritonstem lieder te zingen. Het is vooral die stem die diepe indruk maakt op Marie. Zijn stem en zijn ogen.
Toen het middagmaal afgelopen was, gingen wij bij de piano. En daar zong de heer Antonis met zijn schone, zware baritonstem een aantal Duitse en Franse liederen. Ik luisterde betoverd en aanzag de zanger. Nooit had een mannenbeeld een zo diepe indruk op mij gemaakt. Van gestalte was hij weliswaar wat klein en breed, maar de uitdrukking op zijn aangezicht. Zijn ogen bovenal schenen mij wonderschoon.
Een jaar later is Marie zo verliefd op Gentil Antonis dat ze niet kan wachten om met hem te trouwen. Een klein probleempje is wel, Marie is pas 17 en Gentil Antonis is 12 jaar ouder. Nu, dat is natuurlijk niet onoverkomelijk. Maar vervelend is ook dat haar moeder die Antonis maar een blaaskaak vindt. Conscience daarentegen, die vindt Antonis wel een goede partij voor zijn dochter en hij maakt geen al te grote bezwaren tegen het huwelijk. Behalve, zo'n huwelijk, dat kost weer al veel geld. En zeker als je dat zoals Conscience met gepaste luister wil doen. En dat geld heeft hij niet, dus moet hij weer bedelbrieven schrijven aan zijn uitgever van dieren. En Conscience vraagt hem een voorschot op zijn volgende boek. Nu, het ene probleem is dat Van Dieren zelf wat krap bij de kas zit. Het andere probleem is dat er geen volgende boek is. Dat gaat nog een tijdje op zich laten wachten. Want sinds eind april 1870 heeft Conscience ook ernstige fysieke klachten die hem weer verhinderen om te schrijven.
De ziekte spruit voort uit veel zitten en te lang met het hoofd werken. Ze is te overwinnen door lichamelijke beweging en arbeid. Alle dagen ga ik het veld in en wandel in eenzaamheid een paar uren om mijn lichaam wat te vermoeien. Of ik werk in de hof.
Niet kunnen schrijven, dat is natuurlijk bijzonder frustrerend. Maar hij krijgt een paar weken later wel fantastisch nieuws. Tot zijn grote verwondering wordt Conscience opnieuw bekroond met de vijfjaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse letterkunde en wel voor zijn roman Bavo en Lieveken. Het is niet alleen een erkenning van zijn werk, waar hij af en toe wel eens over te klagen heeft, maar er is ook een mooi financieel bedrag aan verbonden.
De staatsprijs stelt hem dus in staat om een groot gedeelte van het huwelijk van zijn dochter te bekostigen. En dat vindt dan 3 maanden later plaats op 10 augustus 1870, 2 dagen voor de 18e verjaardag van Marie. Het wordt een prachtig feest met alles erop en eraan. Alleen voor Minette, moeder Conscience, is het een bittere pil. 4 kinderen heeft ze verloren en haar 5e kind, het enige resterende, verlaat nu het nest. En ze vliegt wel heel ver uit, want dat nest ligt nu in Torhout. Want dankzij de bemiddelingen van Henri Conscience is Antonis benoemd geworden als vrederechter in Torhout. Ja, en Torhout ligt dus niet naast de deur. Dus zoveel krijgt Minette haar dochter niet te zien de eerste maanden van het huwelijk. En dat is iets waar ze enorm onder leidt.
Ook Conscience leidt eronder, maar zijn leed wordt wel verzacht door een nieuwe vriend, een jonge man, een componist waarvoor hij bijna vaderlijke gevoelens ontwikkelt, misschien wel als een substituut voor Hildevert. Zijn naam is Willem de Mol, of Molleke, zoals hij hem wel eens aansprak.
Conscience had Willem de Mol een jaar eerder leren kennen via Emmanuel Hiel. Die was hem op een avond komen halen om met enkele vrienden de componisten te gaan bezoeken die streden om de prijs van Rome. De laureaten moesten enkele weken in het hertogelijk paleis van Brussel doorbrengen om daar een cantate te componeren op tekst van Hiel. Vandaar dat Hiel dus vrije toegang had tot het hele gebeuren. Interessant is ook te weten dat het de tweede jaar was dat de mededingers mochten kiezen tussen een Franse of een Vlaamse tekst om die compositie te maken. En die wijziging was er in het reglement was gekomen door een koninklijk besluit ingediend door minister van de Perenboom. Nu, een van die laureate componisten was dus die Willem de Mol. Hij is 23 jaar, nogal schuchtere jongen, met een bleek en mager voorkomen. Hij is organist in de Brusselse Sint-Rochuskerk. En hij onderhoudt zijn ouders en 7 jongere broers. Conscience geraakt helemaal in de ban van deze jonge man en is er het hart van in wanneer hij de wedstrijd uiteindelijk niet wint. En er ontwikkelt zich al heel snel een innige vriendschapsband tussen beide heren. De Mol komt vaak over de vloer bij de Consciences, zelfs onaangekondigd na een tijdje. En Conscience staakt dan met plezier de bezigheden om zijn jonge vriend te ontvangen.
Vaak gebeurde het dat de jonge toonkunstenaar zijn vriend ging opzoeken, wanneer deze zich in de kamer had opgesloten om geruster te kunnen werken. Even sloeg Willem beneden in de salon de piano open, liet zijn vingeren over de blanke toetsen huppelen en trok uit de klankrijke snaren een melancholiek wijsje. Dan werd daarboven, op de eerste verdieping, de nog van inkt voorziene pen met zenuwachtig gebaar terzijde gelegd. En de mens lei een poze de schepper het stilzwijgen op om de jonge vriend de hand te drukken.
Het is de vriendschap die hem er bovenop helpt in die dagen. De vriendschap en de muziek. Muziek verzacht de zeden. Het is misschien een cliché, maar het klopt wel. Bij Conscience is het in elk geval zo, want het kan geen toeval zijn dat hij in de lente van 1870 volop begint te werken aan een project dat al een paar jaar in de schuif lag, namelijk een opera.
Ja, een opera. Het idee was ontsproten aan zijn contacten met de componist Karel Mirrie. Mirrie is nu enkel nog bekend als componist van het Vlaamse volkslied De Vlaamse Leeuw, maar hij was toen befaamd voor zijn talloze opera's. Conscience had hem op een congres ontmoet en ze hadden plannen gesmeed om een Vlaams operaproject op touw te zetten. Het was de bedoeling om de Vlaamse opera een duw in de rug te geven en dan vooral in Brussel. Mirrie had dus al belangrijke stappen gezet. Zijn opera Maria van Bourgondië uit 1866 was bijvoorbeeld een heel groot succes geweest. Ja, veel ervaring heeft Conscience natuurlijk niet met het schrijven van een libretto. Een voordeel is wel dat hij niet van nul moet beginnen, want hij heeft namelijk afgesproken met Mirrie om een oudere tekst als vertrekpunt te nemen. De keuze is erbij gevallen op een van zijn allereerste pennenvruchten, De Pelgrim in de woestijn uit 1840. Het is een allegorische fantasie die zich perfect laat lenen tot een operabewerking. Conscience heeft slechts 4 weken nodig om de 4 bedrijven uit te schrijven. Zijn uitgever Van Dieren heeft zelf belangstelling om het libretto te laten drukken. Maar daar heeft Conscience wat reserves bij. De inhoud van het stuk zou zijn vaste schare lezers wel eens kunnen shockeren.
De dichter en zijn droombeeld vertoont een strijd van het kwaad om een jongeling tot het stoffelijk zingenot te verleiden. En daarin speelt de bekoring en de verleiding door vrouwen een merkelijke rol. Alhoewel door mij met mijn gewone voorzichtigheid behandeld, is het toch de aanschouwelijke voorstelling van zulk iets.
Mirrie van zijn kant heeft wat meer tijd nodig om de opera te voltooien. Pas 1,5 jaar later, in december 1871, zet hij de laatste noten op de partituur. En op de eerste opvoering is het nog een jaar wachten. Die vindt plaats op 1 december 1872 in zaal Marug te Brussel in een concertante uitvoering. Een volwaardige operaproductie was onmogelijk gebleken, want de stadsopera's brachten enkel Franstalig werk. Nederlandstalige projecten waren niet levensvatbaar gebleken, omdat de subsidies enkel naar Franstalige opera's gingen. Het is Karel Mirrie zelf die die avond achter de piano zit. En Willem de Mol dirigeert het koortje. Zelfs voor schoonzoon Gentiel Antonis is er een rol weggelegd.
Als we de Vlaamse pers moeten geloven, is het een geweldig succes. Het applaus en de jubelkreten na afloop zijn oorverdovend. Maar ook in de Franstalige pers is men behoorlijk enthousiast. En men schrijft daar zelfs dat het stuk verdient om opgevoerd te worden in de Muntschouwburg. En daar wordt zelfs werk van gemaakt. Ook Peter Benoit schaart zich achter het project. Maar het is toch wel een zeer triestige zaak, vind ik, dat het dus nooit tot een volwaardige opvoering is gekomen van Conscience's enige opera, De Dichter en zijn Droombeeld. Het is altijd een droombeeld gebleven.
Muziek en opera in het bijzonder is in die jaren niet weg te denken uit het leven van Conscience. In maart 1870 werd in Brussel Richard Wagner's opera Lohengrin opgevoerd met een gigantisch succes.
Of Conscience is gaan kijken, dat weten we niet zeker. Maar als hij niet is gaan kijken, dan heeft hij in ieder geval van zijn vrienden veel over gehoord, want hij zat toch in dat milieu. En als iedereen erover sprak, was het zeker ook een interessant onderwerp voor een boek. Dus dat boek werd Koning Oriant, een fantastische roman met hetzelfde motief als dat van Lohengrin, dat van de Zwanenridder. En het is een genre dat hem wel ligt, want niet veel later schrijft hij ook De Minnezanger. En dat is eigenlijk een zuivere fantasyroman. De eerste fantasyroman die ooit in het Nederlands geschreven is. En het gaat over een jonge edelman, Wilfried van Isenstein, die op jacht weggelokt wordt door een hert met grote witte vlekken en terechtkomt in een grot waar een tovenaar zit. En die tovenaar die brengt hem op de hoogte dat er een vloek op hem rust. Een vermaledijding noemt hij het. En hij zegt, de volgende 5 jaar moogt jij uw ouders niet meer zien of je gaat ze vermoorden. En dus trekt die jonge ridder erop uit als minnezanger en probeert in volle anonimiteit in het land te blijven en ervoor te zorgen dat hij zijn ouders niet kan tegenkomen. En wel een zeer leuke roman, vind ik zelf. En Conscience zag er ook daar brood in voor een opera, want hij heeft wel 2 ontwerpen gemaakt van synopsis voor een opera onder de titel De Vermaledijding.
Eigenlijk zijn het begin van de jaren 70 een enorm productieve periode voor Conscience. In 1872 publiceert hij niet minder dan 8 titels. Te veel om ze allemaal te overlopen. Maar het eerste belangrijke werk dat hij schrijft is De Kerels van Vlaanderen. Het is weer een historische roman waaraan hij werkt in 1869-1870 en waarvoor hij uitgebreid research doet. Hij trekt er zelfs 5 dagen voor naar Brugge om opzoekingswerk te doen. Het verhaal speelt zich af rond het jaar 1127. Vlaanderen staat in die periode onder het bewind van Karel de Goede. En tegen die achtergrond speelt zich een strijd af tussen 2 groepen Vlamingen, de Kerels en de Isigrims.
En de Kerels, of Blauwvoeten, die beschouwen zichzelf als vrije mannen. Ze staan voor beschaving en vooruitgang. Ze zijn tegen persoonlijke belastingen en ook tegen het leenheerschap. En ze staan daarom ook diametraal tegenover die Isigrims, want dat zijn adellijke leenheren die de Franse kroon steunen. En wanneer een van die Isigrims op een keer beslag legt op de grond van een van de Kerels, moet Karel de Goede uitspraak doen. En omdat die draalt en men denkt dat hij zich tegen de Kerels zal uitspreken, beslissen enkele van de Kerels om Karel te vermoorden. En dat tegen de zin van de leider van de Kerels, Robert Snelogen. En daardoor komt het tot een open oorlog tussen de Kerels enerzijds en de Isigrims, met de steun van de Franse koning aan de andere kant. En een tijd lang ziet dat er goed uit, maar ook door naijver binnen de Kerels, onder meer om een vrouw, komt er verdeeldheid, bedrog, verraad en daardoor delven de Kerels uiteindelijk het onderspit. En dus heel belangrijk is ook dat Conscience dit middeleeuwse verhaal duidelijk linkt met de eigen tijd.
De Kerels waren een bijzondere volkstam die gedurende 9 eeuwen met hardnekkigheid en wonderbare heldenmoed het volksrecht en de vrijheid heeft verdedigd en ongetwijfeld een grote invloed op onze latere staatsinstellingen heeft uitgeoefend.
klinkt interessant, spannend, veelbelovend. Helaas zal later blijken dat dat hele verhaal over de kerels eigenlijk maar een mythe was. Conscience had zich laten meeslepen door een verzonnen verhaal van een nochtans gerespecteerd historicus, Joseph Kervin de Lettenhoven. Die had in 1851 een Histoire de Vlaanderen geschreven, waarvoor hij heel veel lof had gekregen, en de Staatsprijs voor Geschiedenis zelfs. En in 1848 had hij ook het Kerelslied gepubliceerd dat in dat beroemde middeleeuwse Gruithuse handschrift stond. En daarbij verzon hij dus die hele geschiedenis. En die werd door Conscience en veel van zijn tijdgenoten voor waar aangenomen. Nu, de boodschap van het boek is duidelijk. Conscience heeft zich wel teruggetrokken uit de Vlaamse politieke strijd, maar met dit boek maakt hij toch weer een duidelijk politiek statement. De Vlaamse strijders, dus de erfgenamen van het kerelsvolk, mogen zich niet laten verdelen door interne twisten.
De Kerels wordt een groot succes en wordt bestempeld als de beste en meest vrijzinnige historische roman van Conscience. Toch tenminste door de liberalen, die Conscience maar al te graag in hun kamp willen trekken. Conscience zelf ziet dat anders.
Alles is hier in Brussel zo absoluut afgetekend liberaal of katholiek en zo strijdzuchtig dat een vredezoekend en onpartijdig man als ik nergens meer op zijn plaats is.
Maar of hij het nu wil of niet, Conscience wordt door buitenstaanders toch meer en meer in dat liberale kamp geplaatst. En dat leidt ertoe dat De Kerels van Vlaanderen in veel scholen verboden lectuur wordt.
Hoewel het boek verboden is, dweepen in het klein seminarie van Roeselare de studenten ermee onder leiding van Albrecht Rodenbach.
In 1875 zou het boek de katalysator worden van de grote storingen. Een studentenrevolte met Albrecht Rodenbach als een van de bezielers. Ze zouden aan De Kerels van Vlaanderen de symboliek van de zeearend met de blauwe poten ontlenen en kozen het wachtwoord Vliegt de blauwvoet storm op zee tot hun slogan en herdoopten Vlaanderen tot Kerlingenland. De romantiek ten top. Zo ontstond de blauwvoeterij die tot diep in het interbellum de studentenbewegingen zou inspireren.
De Kerels is een heel dik boek. En Van Dieren vraagt aan Conscience om af en toe toch ook wel eens wat korte romans te schrijven, want niet iedereen kan zo dikke boeken betalen. En dat schrijven van die korte romans gaat hem eigenlijk wel heel goed af. Vandaar dat er in 1872 dus wel 8 romans verschijnen. En een van de populairste titels van dat jaar, ook eentje dat eindelijk eens een beetje persaandacht krijgt, is 1-0 te veel. Over een jonge makelaar die per ongeluk 10 keer meer koffie aankoopt dan gepland. Hij vreest failliet te gaan, maar door een boycott van Napoleon tegen Engeland beginnen de koffieprijzen plots sterk te stijgen en door de verkoop van die grote koffievoorraad die hij nu heeft, wordt hij dus een rijk man. Maar het is vooral de hele inkleding van dat verhaal dat het zo aantrekkelijk en zo aandoenlijk maakt. En Conscience keert daarvoor terug naar zijn jeugdjaren op de Groenenhoek. Zeer leuk. Ook een van die verhalen die ik echt wel terug op de markt zie verschijnen.
Het schrijven gaat hem dus goed af begin jaren 70 van de 19e eeuw. Hij schrijft veel, maar neemt ook voldoende tijd om te recupereren van het harde werk. En er is geen betere manier om dat te doen dan te wandelen. In binnen- en buitenland. Je weet wel het soort uitjes waarbij Conscience het peerdeken van zijn zenuwen moet laten draven. Regelmatig gaat hij wandelen in de Zennevallei en dat levert hem natuurlijk ook weer stof op voor een roman.
Het is niet zomaar een roman, maar het is zelfs de eerste Vlaamse whodunit, namelijk Ene verwarde zaak. Het verhaal gaat over een moordzaak die zich afspeelt in Dworp, dorp dat Conscience al wandelend door de Zenévallei meer dan eens bezocht heeft en waar hij ook veel mensen gesproken heeft. De tochten die de figuren in de roman afleggen, kan je vandaag zelfs nog heel goed volgen. En zo hoort hij daar het verhaal van een passionele moord van 20 jaar eerder in het dorp en hij sleutelt wat aan dat verhaal en laat het eindigen als een soort beschuldigde sta op. In de rechtbank probeert de Amman aan te tonen wie een dronken ruziemaker vermoord heeft. Hij heeft 2 bekentenissen van een vader en een zoon, maar hij heeft geen moordwapen. En het verhaal eindigt wanneer die getuige plots nog komt opdagen op het laatste moment en het moordwapen bij heeft. Een echte detectieve, dat is er nog niet. Daar is het eigenlijk nog te vroeg voor. Detectives komen nog niet zoveel voor in de literatuur. Edgar Allan Poe heeft er al wel eens een gebruikt, maar bijvoorbeeld op Sherlock Holmes is het echt nog wachten tot 1887, denk ik. Nu, Conscience had al wel eens eerder misdaadromans geschreven, zoals Simon Turchi. En ook een jaar eerder had hij met de baanwachter al eens met een later getuige een geval van klassejustitie doorprikt.
Wandelingen in de nabijgelegen Zennevallei dus. Maar af en toe trekt hij er ook op uit met zijn schoonzoon en vrienden als Willem de Mol, Emmanuel Hiel en Julie Soste. In mei 1871 gaan ze een week wandelen in de Ardennen. Idem in september 1872.
Het is trouwens op een van die tripjes dat zich weer een van die legendarische conscience-anecdotes afspeelt. Hoste heeft er diverse beschreven, maar hier is het een anekdote die Marie Conscience beschrijft in haar memoires. Op een dag belandt het drietal wandelaars op het terras van een herberg in Saint-Hubert om er een koel glas bier te drinken. En Willem de Mol vraagt aan de waard of ze later ook nog een avondmaaltijd kunnen krijgen. En wanneer dat geen probleem blijkt te zijn, zetten ze nog een stapje in de wereld en gaan ze het dorp verkennen.
Een uur later traden zij de herberg binnen. Zij meenden zich bij een kleine tafel te zetten, maar de baas vroeg hen om nog enige ogenblikken te willen wachten. In de herbergzaal at men niet. Door de spleet van een deur ontwaarde de Mol in een verlichte zaal een grote gedekte tafel waarop fruit en nagerecht prijkte. Hij wees ze plagend aan zijn verhongerde gezellen. Sapper de boeren, merkte Conscience op. Hier moet waarschijnlijk een banket plaatsgrijpen. Jongens, men zal niet veel tijd hebben om zich met ons avondmaal bezig te houden. Had ik maar een dikke boterham met spek. Dit waren voor het ogenblik ook al voldoende. Hij onderbrak zijn reden, want nu traden 3 heren in het zwart gekleed op hem toe, terwijl buiten de deur een harmonie de Brabansonne begon te spelen. De 3 heren waren de burgemeester en de schepenen van de stad die Conscience kwamen verwelkomen en hem in eerbiedige woorden verklaarden hoe vereerd zij zich voelden door zijn aanwezigheid in hun kleine stad.
Ondanks zijn bestofte reiskleding had men Conscience dus herkend. En het stadsbestuur bood hem een banket aan om te tonen hoe vereerd zij waren met de aanwezigheid van de beroemde schrijver in hun stadje. En na het banket ging de Mol aan de piano zitten en werd er nog vrolijk nagenoten. Toen ze de volgende dag hun reis gingen verder zetten, werden ze door de enthousiaste bewoners van het dorp uitgeleide gedaan. Conscience droeg op die wandeltochtjes altijd dezelfde uitrusting. Een blauwe lijnwade kiel bovenop zijn zwarte kleren, een brede strooien hoed en een mispelaren wandelstok met een lederen bandje rond de vuist. En die wandelstok die wordt nog altijd bewaard in het Letterenhuis. Naar het schijnt babbelde Conscience ook eindeloos op die tochten. Hij besprak elk bloempje, elk plantje en elk diertje dat ze tegenkwamen. Nu, volgens de reisverslagen van Julius Soste was ook Willem de Mol altijd de onvermoeibare kouter, de geestige, de levenslustige. En dat Molleke zo energiek en geestdriftig was, had misschien ook wel iets te maken met het feit dat hij in juli 1871 bij een tweede poging wel de prijs van Rome gewonnen had voor compositie. Dat heeft een boost gegeven aan zijn carrière. En niet zoveel later is hij in het huwelijksbootje gestapt met Maria Meert. En op het feest was de voltallige Conscience-familie aanwezig.
Maar dat professionele succes van Willem de Mol heeft ook een keerzijde. Als laureaat van de prijs van Rome moet hij bijvoorbeeld aan nogal wat hooggestelde verwachtingen tegemoetkomen. Zoals een kunstreis maken naar Italië. De mol twijfelt maandenlang. Hij wil zijn jonge gezin zomaar niet achterlaten, want hij heeft er inmiddels ook een dochtertje bij gekregen.
Maar er is niks aan te doen. Hij moet zich losrukken uit de armen van zijn echtgenote en hij vertrekt eerst naar Parijs, vervolgens richting Italië, met een tussenstop in Marseille. Want daar wonen twee van zijn broers en die wil hij graag bezoeken. Maar in Marseille wordt hij na een paar weken ziek. Hij krijgt verschrikkelijke pijn in al zijn ledematen. Het is vrijwel zeker dat hij ook een hersenontsteking heeft. De dramatische gebeurtenissen die daarop volgen heeft Conscience zelf gedetailleerd beschreven in een klein boekje dat hij niet veel later op eigen kosten zou laten drukken. De levensbeschrijving van Willem de Mol. Daarin vertelt hij in detail hoe de vrouw van zijn vriend samen met haar dochtertje in allerijl de stoomtrein neemt richting Marseille. Een reis van 3 dagen en 2 nachten. Maar wanneer ze eindelijk in Marseille arriveert, is het al te laat.
Is de wanhoop der ongelukkige moeder te beschrijven? De verbeelding zelf is onmachtig om ze gans te beseffen. Ondanks al wat men inspande om haar een akelig schouwspel te besparen, drong ze aan om hem nog eens te zien. Hem die haar, die zij zo onuitsprekelijk had bemind. Er was niets aan te doen. Men moest toegeven aan haar onoverwinnelijke wil en men bracht haar met haar kind in tegenwoordigheid van het stoffelijk overblijfsel dat reeds in de open doodskist lag uitgestrekt. Daar stond zij, de bedrukte moeder, de verpletterde echtgenote, met het verbijsterd oog op zijn paars gelaat, gans door de ijselijke smarten misvormd. Ze was naar Marseille gekomen om hem te troosten, hem te genezen. En zij staarde nu van wanhoop uitzinnig op. En haar kind dat glimlachte en zijn handjes uitstak naar... Verbergen wij dit hartverprijzelend toneel. Het is te vreed. Boezemt afschuw in.
Ja, die tijding van de mol's overlijden moet bij Conscience aangekomen zijn als een akelige donderslag. En het ongeluk komt nooit alleen. Diezelfde dag krijgt hij ook het nieuws dat de vrouw van Emmanuel Hiel in het kinderbed gestorven is. Als je al die dingen op je ziet afkomen, dat moet toch nogal een lot geweest zijn dat Conscience in zijn leven beschoren was. Al die kinderen die sterven. Uitgezonderd Marie heeft hij 4 zusjes en 6 halfbroers verloren. 4 kinderen. Een aantal van zijn beste vrienden. Die heeft hij op jonge leeftijd moeten afgeven. Ja, dat was misschien ook wel het lot van veel mensen in de 19e eeuw. Maar je kan je dat toch niet voorstellen dat iedereen in die mate zo zwaar getroffen wordt. En je ziet dat in zo'n boekje dat Conscience die gebeurtenissen zo gedetailleerd en met zoveel gruwelijke details beschrijft. En ja, heeft het ook al eens vroeger gedaan, hè, als hij de dood van zijn dochtertje beschrijft. Ja, god, het lijkt wel effectbejag, maar ik denk zelf dat het voor Conscience eerder een manier is om zijn verdriet echt van zich af te schrijven. En hij doet dat door zich dus niet af te keren van die verschrikkelijke realiteit, maar er echt de confrontatie mee aan te gaan. De naakte waarheid. Het doet ook zo'n beetje denken aan de postmortemfoto's en de dodenmaskers die in de 19e eeuw zo populair waren.
Conscience en de Brusselse vrienden organiseren een collecte om het stoffelijk overschot van de mol te laten overbrengen naar België. En ook het oprichten van een praalgraf op het kerkhof van Laeken. Op 24 oktober wordt hij daar begraven. Conscience is te aangedaan om te speechen, maar laat wel onder de rouwende zijn boekje uitdelen met de levensbeschrijving van Willem de Mol. Een boekje waarin hij toch iets van het verdriet om zijn gestorven vriend heeft proberen af te schrijven.
Vlaanderen mag zich met rouw omhullen, maar staken wij onze klachten, bedwingen wij onze tranen. Wat kan toch de mens in het aanschijn van de onverbiddelijke dood? Niets. Niets, helaas, dan het hoofd buigen en deemoedig zuchten. God heeft het gewild.
Het gemoed van Conscience heeft een stevige knak gekregen. En dat wreekt zich op zijn gezondheid. Hij krijgt slaapproblemen en die putten hem op den duur helemaal uit. De dokter raadt hem aan om zich voorlopig ver weg te houden van de literaire arbeid. Het is een goede raad waar hij zich maar moeilijk aan kan houden, want overdag voelt hij zich niet ziek.
Alle morgenden moet ik voor 3 uren opstaan na een slaap die tenminste elk uur volledig wordt onderbroken. Ik moet veel wandelen en mijn lichaam onder de volle lucht oefenen.
Op een bepaald moment gingen er zelfs geruchten dat Conscience doodziek was. De geruchten waren zo sterk dat uitgever Van Dieren met zijn Nederlandse co-uitgever Seithof plannen maakte voor een nieuwe en definitieve uitgave van het verzameld werk van Hendrik Conscience. Want, zegt Van Dieren, als die schrijver sterft, moet die eerste aflevering klaar liggen. Want aan het graf heeft men geen vijanden.
Maar aan zijn graf denkt Conscience nog niet. Hij gaat te raden bij een gespecialiseerd geneesheer die hem een medicatie voorschrijft waardoor hij beter en langer kan slapen. En wat ook een heilzame werking heeft, heeft hij de indruk tenminste, dat is de oude wijn die zijn schoonzoon hem had toegestuurd. De dokter bevestigt dat, want in die wijn zitten tannine die hij ook had willen voorschrijven.
Van de 23 dagen dat ik een halve fles Bordeaux dronk, zijn er 21 goede nachten geweest en slechts 2 kwade. De laatste nog waarschijnlijk uit bijkomende oorzaken.
Een halve fles Bordeaux per dag. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar bij Conscience hielp het dus wel. Maar ook frisse lucht en meer bepaald zeelucht. Enkele dagen later zit hij in Blankenbergen om te baden. Hij verblijft er 8 à 10 dagen in het Hotel de Bruges in de Vitserstraat. Het zijn aangename dagen en hij kikkert ervan op. Maar één keer dat hij terug is in Brussel, komt de oude kwaal weer opzetten. Terug naar zee dan maar, terug naar Blankenbergen, waar hij voor de hele maand juli een appartement huurt. Het weer is bij momenten zeer slecht. Het waait zo hevig dat Conscience er zelfs een oogkwaal van krijgt. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. En de Consciences besluiten om ook de maand augustus nog in Blankenbergen door te brengen. Conscience kon nu al doorslapen tot 4 of 5 uur 's ochtends en hoopte dat dat beterschap zou blijven duren.
Na het verkwikkende verblijf in Blankenbergen maakt Conscience in september nog een kort tripje in Wallonië, maar daarna is het terug naar Brussel, terug naar de orde van de dag. Al wordt dat omwille van zijn zwakke gezondheid toch niet helemaal als voorheen. Vanaf 1875 begint hij zich meer en meer terug te trekken uit het openbare leven. Uitnodigingen voor lezingen, juries of comité's wijst hij allemaal af. Het enige waar hij graag wat tijd voor vrijmaakt is het toneel. Het is dan ook iets waar hij zelf nauw bij betrokken is. Hij zetelt namelijk in de comiteit van het Nationaal Toneel.
Ik leef zeer eenzaam. En zie soms enige vrienden op het Nationaal Toneel. Die onderneming, ofschoon in ongunstige omstandigheden begonnen, schijnt te gelukken. Er komt veel volk en enige auteurs tonen een waar talent. Al de anderen doen snelle vorderingen.
Ja, het Vlaams toneel, het ligt hem natuurlijk nauw aan het hart. Het was het middel bij uitstek om de Vlaamse cultuur bij brede lagen van de bevolking aan te brengen. Hij weet maar al te goed dat hij zijn succes als auteur voor een aanzienlijk deel aan die theaterbewerkingen te danken heeft. Trouwens, een jaar voordien, op 16 augustus 1874 om precies te zijn, was in Antwerpen de Nederlandse Schouwburg ingewijd. Daarmee was Antwerpen de eerste stad in Vlaanderen waar een schouwburg gebouwd werd, enkel en alleen voor een Nederlandstalig gezelschap. Daar werden onder leiding van Victor Drieses geregeld conciencebewerkingen opgevoerd. Op 18 januari 1875 bijvoorbeeld stond het Wonderjaar op het programma en op 18 oktober de Arme Edelman, dat door Conscience werd bijgewoond en hem ten zeerste beviel. En in 1877 feliciteerde Conscience Victor Drieses, de directeur, met zijn hoofdrol in de opvoering van De Plaag der Dorpen.
Maar naast het toneel is er nog iets dat een heilzame invloed op hem heeft, zijn kleinkinderen. Zijn eerste kleinkind, Hendrik, genoemd naar zijn grootvader, werd geboren in 1871. En 3 jaar later kreeg Conscience er nog eens een kleindochter bij. En nog eens 2 jaar later mocht hij een tweede kleinzoon in de armen houden. Conscience was gek op zijn kleinkinderen. Maar de oudste, Hendrik, in de familie Rietje genoemd, was een oogappel.
Hoe vele duizenden zouden zich hoogst gelukkig achten hadden zij zulk een lief kleinkind.
Conscience probeert zoveel als hij kan tijd te spenderen met zijn kleinkinderen. En die kleinkinderen adoreren hem. Met Rietje legt hij onder andere een herbarium aan zoals hij dat vroeger met Hildevert gedaan had. En een van zijn favoriete bezigheden is poppenkast spelen. En dat met een poppentheater dat hij zelf ineengeknutseld had.
In de hoek van zijn studiekamer stond een klein theater uit planken, door mijn vader zelf vervaardigd. Daarachter, in een kist, lagen een hoop pushinellen. Wanneer de kleine bengels zeer braaf geweest waren, dan mochten zij naar boven huppelen en daar op de bankjes woonden zij een vertoning van het pushinellenkot bij. Op een wonderlijke wijze koos Conscience zijn onderwerpen uit. Op de juiste hoogte van het kinderverstand. En in elke vertoning lag een zedeles verborgen. Dieren speelden ook een grote rol op het toneel. Er waren onder andere een olifant en een krokodil, die gewoonlijk de ridders van de Graal vertegenwoordigden.
Ook die poppen en die dieren zijn allemaal door Conscience zelf uit hout gesneden. Dat houtbewerken heeft hij nog van zijn vader geleerd, lang geleden. De pushinellenkelder uit zijn jeugd is hij blijkbaar ook niet vergeten en wordt door de kleinkinderen terug tot leven gewekt. En met zijn petekind Rietje gaat hij ook op reis. In mei 1876 bijvoorbeeld trekt hij erop uit naar de Ardennen. In Dinant bezoeken ze de citadel, ze logeren in een herberg in Hastière en van daaruit maken ze allerlei wandelingen naar Wolsor. Wolsor is een kleine Waalse gemeente waar men nog altijd trots is op het feit dat Conscience er zo graag langskwam. Er is zelfs een tijd lang een hotel geweest dat een kamer verhuurde waarvan ze beweerden dat Conscience er altijd kwam slapen. Een hotel dat gebouwd is toen Conscience al lang gestorven was.
We hebben aan de afgebrande molen tegen de rotsen en de watervallen opgeklommen. Jij hebt mij gezegd dat ik Rietje niet mocht vermoeien. Je had beter gedaan aan Rietje te zeggen dat hij mij niet mag uitputten van vermoeidheid. Hij eet als een beerken, hij danst en zingt altijd en slaapt in één trek van 8:30 tot 7:00 morgens en ontwaakt zingende. Overal waar wij komen is hij dadelijk de vriend van iedereen en hij spreekt zelf iedereen aan.
Aldus de trotse grootvader. Een maand later, in juni 1876, maakte hij een reis naar Duitsland met Julius Hoste en schoonzoon Gentiel Antonis. En dat gebeurt blijkbaar in de opperbeste stemming, zo lezen we in de brieven van Gentiel aan het thuisfront.
Je weet, wij voyageren incognito, hè. Ik heet baron van Kartoffelstein, papa heet graaf von Droostein en Hoste Freiherr von Lullenstein. Maar we zijn alle familie van de Lamberlocksteins.
En ook Conscience houdt zijn minette op de hoogte van hun belevenissen daar in Duitsland.
Wij zijn gezond en leven ook zeer matig. Na de souper drinken wij niet meer dan wat water en gaan alle dagen te bed ten 10 uur. Mij gaat het 's nachts niet slechter dan thuis. De natuur is hier wonderschoon. En wij genieten van het beste weer.
Bij Antonis in zijn tweetalige brief aan Marie over dezelfde gebeurtenis klinkt dat toch anders.
Hier een longue excursion sur une charrette de paysan. Ze tellen dat aan de papa, de dermen uit ons lijf geschokt. Voor diner patatten met eieren, wijn die zo dik was als vlier. In het wederkomen donder, bliksem en regen, zoveel als we wilden. En un mot, toute la misère, mais du plaisir plus que jamais.
Ja, het is duidelijk dat Conscience er weer plezier in begint te krijgen. Als hij maar reisjes kan maken en veel wandelen, dan voelt hij zich op zijn best. Hij ondervindt ook dat zijn gezondheid ten goede komt. Dus elk excuus om erop uit te trekken is goed genoeg. En zo krijgt hij in de zomer van 1876 een uitnodiging van de Maatschappij der Baden en Duinen van Middelkerke voor de inwijding van de nieuwe badplaats. Het is een uitnodiging die hij merkwaardig genoeg meteen aanvaardt. Want in het publiek spreken, dat doet hij nog maar zelden. Maar in dit geval hangt er een trektocht van een paar dagen langs de Belgische kust aan vast. Van de Pannen tot in Middelkerke trekt hij met zijn vriend Aldemar van der Kruisen blootsvoets en met opgestrookte broekspijpen over het strand en door de plassen.
De inwijding van de badplaats Middelkerke is echter een van de laatste gelegenheden waarbij Conscience acte de présence geeft. Daarna houdt hij de boot zoveel als mogelijk af. Maar heel soms kan hij niet anders.
In de zomer van 1878 wordt in Brugge de 575ste verjaardag van de Gulden Sporenslag herdacht. Ja, zoiets kan Conscience natuurlijk moeilijk omzeilen. Te meer omdat hij erevoorzitter is van de Breidelcommissie, een vereniging die ervoor ijvert om een standbeeld op te richten voor Jan Breidel en Pieter de Koning. Conscience bevestigt dus zijn aanwezigheid, maar de vraag om te spreken wijst hij resoluut af. Omwille van gezondheidsredenen acht hij zoiets niet mogelijk en bovendien is hij ervan overtuigd dat, ik citeer, jongere en sterkere mannen het edele werk tot een gelukkiger einde zullen brengen. Maar de voorzitter van de commissie blijft aandringen. Conscience krijgt het op zijn zenuwen en antwoordt dat indien hij verplicht zou worden om aan het banket deel te nemen, hij thuis zal blijven. En als men hem niet met rust zou laten als hij kwam, zou hij gewoon weer weggaan. Gelukkig voor het comité komt er hulp uit onverwachte hoek. En wel van zijn eigen dochter Marie, die nog altijd met haar echtgenoot Gentil Antonis in Torhout woont. En Torhout ligt niet ver van Brugge.
Papa, er gaat hier een groot feest plaatsvinden in Brugge. En iedereen zegt dat jij daar een schone redevoering zal komen houden. Indien dat waar is, hoop ik dat mama zal meekomen met Ritje. Het schijnt dat de Vlamingen alles in het werk stellen om die verjaardag van de Slag der Gulden Sporen luisterrijk te vieren.
Ja, als uw dochter zo op hoopt, dan is er natuurlijk helemaal geen ontkomen meer aan. En dus op 15 juli is Conscience aanwezig in Brugge en geeft hij zijn verhoopte speech waarin hij zich richt tot het hele volk. En het is natuurlijk de bedoeling dat Conscience hen aanzet om guld te geven, omdat men fondsen nodig heeft om die standbeelden van Breidel en de koning eindelijk te kunnen zetten. En Conscience argumenteert bij de mensen, als het geld van het volk komt, dan is dat het bewijs dat die beelden ook de uitdrukking zijn van het volksgevoel. En Conscience wordt zoals gewoonlijk toegejuicht en hij krijgt een grote lauwerkrans om hangen.
De laatste week van juli en de hele maand augustus van het jaar 1878 brengen Conscience en Minette samen met hun dochter, de drie kleinkinderen en de meid door in Blankenbergen, waar ze een kwartier hebben gehuurd in de Weststraat. Vanaf 9 augustus voegt ook Gentil Antonis zich 2 weken bij zijn familie, waarna hij opnieuw aan het werk gaat. Hij is sinds de zomer trouwens benoemd als vrederechter in Halle, wellicht ook op voorspraak van Conscience. En dat is vooral een meevaller voor Marie. Want zo kan ze dicht bij haar ouders gaan wonen. Eind augustus keert ze samen met de kinderen terug naar de nieuwe woonst in Halle. Maar dan. Op vrijdag 6 september staat Marie opeens in tranen aan de deur van haar ouderlijke woning in Brussel. Ze kan het niet langer meer uithouden bij haar man. De kinderen heeft ze bij haar man achtergelaten.
Misschien heeft het feit dat Antonis nogal op zijn centen zat een rol gespeeld. Want het is geweten dat moeder en dochter Conscience het spreekwoordelijke gat in hun hand hadden. Daarbij was Marie een nogal zelfstandige vrouw die altijd haar zin deed. Maar wat in elk geval een rol heeft gespeeld, is het feit dat Marie volgens Gentil veel te weinig thuis was met de kinderen. Ze zat meer in Brussel bij haar ouders dan onder het echtelijk dak. Dat moet tussen hen beiden een vast punt van discussie geweest zijn. En dat weten we onder meer door een brief die Gentil aan Paul de Mont geschreven heeft. Een brief waarin hij zijn visie op de feiten uiteenzet.
Eenzaamheid en verlatenheid heb ik sinds jaren en jaren moeten verduren. En ik heb het verduurd met de hoop dat mijn verblijf en verandering nabij Brussel aan mijn vrouw en haar ouders andere gedachten en gewoonten zouden ingeboezemd en geleerd hebben. Ik ben teleurgesteld. Maar nu toch heb ik mijn kinderen, die sedert hun geboorte meestal te Brussel verre van mij opgebracht zijn en geleefd hebben.
Marie zelf leek er nogal gerust in dat hij goed voor de kinderen zou zorgen. Want een dag na de scheiding schreef ze hem het volgende.
Die betraande blik die je me bij het vertrek toewierp, heeft me veel moed gegeven.
Het werd gelukkig maar een tijdelijke scheiding, want begin december 1879 besluit Marie om weer bij haar echtgenoot in Halle te gaan wonen en werden de plooien glad gestreken. Enkel en alleen omwille van de kinderen, schreef Antonis.
Rede, wrok en alles is geweken voor een enkele roep uit haar hart tot de kinderen. Mijn kinderen hebben nu gelukkig toch naar hartelust hun moeders lach en blik en kussen.
In juli 1892 zouden Marie Conscience en Gentil Antonis uiteindelijk toch scheiden, maar ze verloren elkaar nooit uit het oog. Toen Gentil in 1902 een hartaanval kreeg, zorgde Marie voor hem en 5 jaar later trouwden ze opnieuw. Gentil wist dat zijn einde naderde en zo kon Marie leven van zijn ambtenarenpensioen.
Wat mij altijd heel erg verwonderd heeft, is dat Conscience, die men altijd zo'n katholiek imago opkleeft, zonder problemen zijn dochter terug in huis neemt, wanneer ze haar echtgenoot beu is. Hij neemt ook hier dus toch weer een zeer liberaal standpunt in. Of hij toont tenminste toch een grote compassie voor mensen die, zoals zij, onder welke omstandigheden dan ook gebukt moesten gaan onder zo'n maatschappelijke schande. 3 jaar eerder, in 1875, had hij ook al eens een roman geschreven met de veelzeggende titel Schandevrees. Het thema was weliswaar niet de schande van een echtscheiding, maar wel van buitenechtelijke kinderen door voorhuwelijkse betrekkingen. In Schandevrees loopt een ongehuwde edeldame met een kind onder een valse naam rond omdat haar vader beducht is om de schande die dat meebrengt. Conscience zet zich hier duidelijk af tegen een onverdraagzame maatschappij.
Hoe treurig en doods zijn de dagen der ellendigen die het lot buiten de samenleving heeft geworpen. Geen troost voor hem mogelijk. De onbekendheid, de stilte, de eenzaamheid zijn schild waarachter zij de eeuwig dreigende slag pogen te ontwijken. O, geen einde, geen hoop, geen toekomst. Het moet duren totdat het graf met ons allen het noodlottig geheim heeft verslonden.
In tegenstelling tot wat iedereen meestal denkt, nam Conscience voor zijn tijd dus wel heel progressieve standpunten in zijn romans. Zijn vooral katholieke lezers moeten daar soms toch ook wel erg verrast over geweest zijn. En zijn uitgever zei hem dat bijna niemand wou geloven dat Conscience zo'n roman als Schandevrees kon geschreven hebben. En toen hoorde hij de titel van de nieuwe roman van Conscience, Gerechtigheid van Hertog Karel. Dat is een verhaal dat hij kende, dus hij hield zijn hart vast. Het gaat over een ridder die een boerenmeid kidnapt en verkracht, maar weigert om met haar te trouwen en liever sterft. Conscience beschrijft die verkrachting natuurlijk niet, maar de lezers wisten uiteraard wel dat als een ridder een meisje meesleurt op zijn paard en daarbij haar broer vermoordt, dat hij niet de bedoeling heeft om met dat meisje pralines te gaan eten.
Eind 1879 begint het echt achteruit te gaan. Het zijn niet alleen de huwelijksproblemen van zijn dochter die Conscience bezwaren. In oktober 1879 sterft zijn broer Jean Balthazar. En dat ervaart hij als bijzonder pijnlijk. En daarbovenop begint hij alsmaar meer fysieke ongemakken te ervaren. Het is vooral zijn maag waarvan hij meer en meer last begint te krijgen. Een kwaal waar hij al jaren door geplaagd wordt, maar die hem nu zodanig parten speelt dat hij alle uitnodigingen voor feesten en banketten moet weigeren.
Sedert vele jaren heeft een lichaamsongemak gepaard met maagpijnen, opdrang van bloed en grote ontsteltenis der zenuwen mij gedwongen van alle vriendenfeestjes, maaltijden, bruiloften en dergelijke dingen afwezig te blijven. Nu, sedert een paar maanden, heb ik gedurig hartkloppingen die bij de minste onregelmatigheid in eten of drinken onverdraaglijk worden en dagenlang aanhouden.
Waaraan hij echter niet kan ontsnappen, is het grootse huldefeest dat voor hem wordt georganiseerd in maart 1881 naar aanleiding van zijn 100ste boekdeel, Geld en Adel. Het initiatief komt van zijn vriend Julius Hoste. Conscience is er eerst niet voor te vinden.
Gij weet niet hoe ik de rust en de stilte lief heb.
Maar Conscience moet en zal gevierd worden. Maar dan wel onder zijn voorwaarden. Hij wil geenszins voor een of andere politieke kar gespannen worden. De onpartijdigheid van de hulde is voor hem een conditio sine qua non. Maar het stimuleert hem wel om in mei nog één keer op de bühne te staan voor de Vlaamse zaak. Als directeur van de afdeling Letteren van de Académie Royale, waarvan hij in 1869 lid was geworden. Hij spreekt over Histoire et tendance de la littérature flamande, maar wanneer hij in 1830 aanbelandt, begint hij over zichzelf en geeft een overzicht van wat hij en zijn medestanders op 50 jaar bewerkstelligd hebben en wat hun drijfveren waren. En hij besluit:
het schoonste schoon wat wij voor België in de toekomst dromen, is een volk samengesteld uit twee rassen die broederlijk met elkander verenigd zijn. Die ieder op het grondgebied door de natuur hun aangewezen gelijke rechten genieten in wat het taalgebruik betreft. Twee rassen bezield met dezelfde verkleefdheid aan die vrije instellingen en aan die verhevene grondwet, welke ons toelieten weer onszelf te worden en aan de wereld het voorbeeld te geven van een verstandelijke, staatkundige en nijverheidsontwikkeling. Eén die ons de toegenegen bewondering van alle volken verzekert.
Maar daarna houdt hij van alles de boot af en hij wil ook met de voorbereidingen van het jubelfeest eigenlijk niks te maken hebben. En daarom gaat hij die zomer in Halle logeren. In een herberg. Au repos des chasseurs van Lammegeerts aan de Nienhoofse Steenweg. Daar is hij dicht bij zijn kleinzoon, er is een visvijver vlakbij, prachtige natuur om in te wandelen en dat is alles wat hij nodig heeft.
Ik eet met smaak en heb nog geen maagpijn gehad dan alleen maar gedurende de nacht, één of twee keren. Ik voel wel dat het nog niet geheel gedaan is, maar ik ben bijna zeker dat ik de kwaal hier zal kwijtgeraken. Maagzout heb ik nog niet genomen van zolang ik hier ben. Lammegeerts heeft ook maagpijn en hij drinkt daarom een bijzonder bier dat wat bitter is, maar anders zo flauw als water. Daarvan drink ik enige pinten per dag En het doet mij goed.
Mede dankzij de geus is Conscience dus tijdens zijn verblijf in Halle helemaal opgeknapt. En dat is nodig ook, want de opeenvolgende huldefeesten en plechtigheden zullen hem danig uitputten. Een officieel banket, georganiseerd door zijn vrienden in Kortrijk, moet hij noodgedwongen afwijzen.
Sedert een paar weken heb ik 2 of 3 plechtige banketten moeten bijwonen. En daarop nogal veel moeten spreken. Dit heeft mij zodanig afgemat dat mijn zenuwen geheel ontsteld zijn en ik de erge maagpijnen heb teruggekregen.
Ook vanuit Nederland heeft Conscience heel veel huldebetuigingen gekregen en ook boeken met vriendelijke opdrachten. En een van die boeken vond hij toch wel heel bijzonder. Het Land van Rubens, geschreven door Conrad Buskenhuwet. Conscience feliciteerde hem met zijn boek. Maar in die brief die hij aan Buskenhuwet schreef, vinden we een heel interessante passage. En daarin vertelt hij dat hij na het lezen van sommige recente Nederlandse werken wat verontrust is.
Voor sommige Nederlandse schrijvers schijnen de nationaliteiten der mindere volken geen reden van bestaan meer te hebben. Beschouwen zij het waarlijk als een rechtmatig offer aan deze tijdsgeest dat iedereen werkt voor de algehele mensheid, rechtstreeks en met voorbijzien van zijn eigen vaderland? Wat heeft in zulk stelsel het Nederlands nog te beduiden? De rechte weg tot het doel dat zij schijnen aan te wijzen kan toch geen ander zijn dan het verzuimen en verwerpen van onze moedertaal om zo snel mogelijk in zeden, gedachten en taal wereldburgers te worden. En dat is voor heden tenminste Fransman.
Ik vond dat citaat bijzonder frapperend, want ik vind het heel actueel klinken. Het doet mij dus denken aan de Nederlandse universiteiten nu, die niet langer het Nederlands als voertaal willen gebruiken, maar overschakelen naar het Engels als internationale taal. Alleen was in 1882 het Frans dan een prominentere taal. Gelijk dat we inderdaad nu allemaal Engels spreken. Nu het Nederlands van de huidige jongeren, dat zit vol met Engelse woorden. Hè. Het is allemaal fucking hier en het gaat over guys en het is allemaal awkward. En de taal, het is een beetje dat, denk ik, dat Conscience voor ogen heeft.
In januari 1882 valt Conscience over een stoel in zijn studeerkamer en blijft een tijdje bijna bewusteloos liggen tot Minette hem vindt. Hij moet 2 weken het bed houden en wordt van nabij gevolgd door dokter Thiriard, die vreest voor een gebroken rib. Toch blijft vooral zijn maag het grote probleem.
Ik leid nog voortdurend aan erge maagpijnen die mij niet toelaten aan het schrijven van een nieuw werk te denken. De ouderdom begint fel op mijn schouders te wegen.
Eind april moet hij zich bij zijn vriend Julius Hoste afmelden voor de viering van Karel Miri in Gent.
Sedert maanden drink ik niets meer dan melk en water. Wel had ik mij voorgenomen om bij een eventuele verbetering van mijn kwaal van die strenge regel af te zien, ter ere van die goede Karel Miri. Maar nu ben ik weer onmeedogend gedwongen hem na te leven. Daarboven, gij weet het, ik eet nooit na 6 uur 's avonds zonder mij erg te ontstellen.
De maand mei brengt weer enige beterschap. Hij kan zich buitenshuis begeven, maar begin juni wordt de toestand dramatisch. Zo leren we uit de brieven van Gentil Antonis.
Hij heeft bloed gespogen maandagavond. 3 keer. En veel. Hij is zeer zwak, maar wij mogen goede hoop koesteren. De ziekte komt uit de maag.
Maar Antonis is helaas te optimistisch. Er valt niet meer te hopen. Dokter Thiriard stelt vast dat hij maagkanker heeft en dat hij enkele maanden of hooguit nog 1 jaar heeft te leven. Hij houdt het nieuws echter verborgen voor Conscience. Enkel Marie brengt hij op de hoogte. Maar op het einde van de maand lijkt het opeens weer even veel beter te gaan.
Mijn vader kwam weer te been, wandelde in de hof, ging zelfs uit, maar het was de krachtige man van vroeger niet meer. Alleen op geestelijk gebied had hij niets verloren. Zo helder, zo machtig en klaar bleef zijn verstand tot het laatste ogenblik.
Conscience vindt zelfs de kracht om aan een nieuwe roman te beginnen. De duivel uit het slangenbos. Hij keert erin terug naar Schilde en het Soerselbos. De roman zal niet afgeraken, maar is zo goed voorbereid dat Marie het verhaal na zijn dood kan afwerken. Een hele tijd slaagt Marie erin om de ware aard van zijn ziekte voor haar vader verborgen te houden. Maar door een stom toeval komt hij het toch te weten. En van dan af kent hij rust nog duur. Hij probeert zoveel mogelijk over die ziekte te weten te komen, doet gevaarlijke waarnemingen, zoals hij het noemt, op zijn lichaam, neemt allerlei aantekeningen en wint zich zo sterk op dat het zijn toestand alleen maar verergert. Hoewel hij zelf geen enkele hoop op genezing heeft, probeert hij zijn familie toch zoveel mogelijk op te beuren. Niet helemaal onverwacht kreeg Conscience in september 82 opnieuw hevige stekende maagpijnen. Antonis beschrijft de toestand in detail aan Max Rosus.
Lange, slapeloze nachten heeft hij moeten doorbrengen. Niet in zijn bed. Hij kon de liggende houding niet verdragen, maar op een stoel. Die pijnen zijn dan wel verminderd en somtijds dagenlang weggebleven, maar ze keren toch weer en de beste ogenblikken van verpozing zijn dan de gevaarlijkste voor de zieke. Hij vermoeit zich dan of gebruikt spijzen waarvan hij zich zou moeten onthouden. Kortom, de goede dagen zijn de uitzondering en het is jammer om te zien hoe de arme, geduldige leider door die grillige, ongestadige ziekte vervolgd en gemarteld wordt. Komt er een dag rust, dan maakt hij allerhande plannen. Hij wil naar Nice of naar den Buiten. Maar de winter is daar en wat zou hij alleen op een landgoed gaan verrichten? Van schrijven of letterkundige arbeid is er geen sprake meer. En gij kunt begrijpen hoe zijn werkzame geest, die altijd wakker blijft en bij de minste gelegenheid zou willen opborrelen, zich moet afbeulen in dit afgemat lichaam.
Antonis volgt het allemaal van zeer nabij nu, want hij is sinds 21 oktober vrederechter van het eerste kanton van Brussel. Hij is daarom met zijn gezin naar Elsene verhuisd. Marie kan daardoor veel meer bij haar vader zijn. Conscience was er zo slecht aan toe dat Paul de Mont maar 4 regeltjes kreeg bij de geboorte van zijn dochter Greta.
Ik ben te ziek. Te ziek om meer te schrijven.
Wanneer uitgever Van Dieren Conscience eind oktober bezoekt, stelt hij vast dat de schrijver er slecht en verouderd uitziet. Conscience zegt hem zelf dat hij niet meer rekent op herstel. De commercieel ingestelde Van Dieren denkt dat het zinvol is om iets klaar te hebben op het moment dat het ongeluk voorvalt, zoals een beknopte uitgave van zijn werk of misschien alleen het romantische gedeelte. Bijna dagelijks krijgt Conscience visite van de dokters Thiriard en Joux. En wanneer het weer het toelaat, draagt zijn knecht Adriaan hem in de tuin van het Wiertsmuseum.
Daar, onder een lijnwade tent, te midden van zijn geliefde bloemen, wier geur hem verkwikte, lag hij urenlang op een rustbed uitgestrekt, onder de zoele lucht te sluimeren.
Ook zijn vriend Julius Hoste komt dagelijks langs.
Hij zat er het hoofd op de borst gezegen, met een arm op een klein tafeltje geleund, waarop een kastje stond met zeebeschuit en een kan melk.
Met veel moeite poseert hij voor de beeldhouwer Frans Joris, die de opdracht heeft gekregen om het standbeeld voor de stad Antwerpen te maken. Het beeld dat vandaag op het Conscienceplein staat voor de Erfgoedbibliotheek. Zelf naar Antwerpen komen voor de onthulling van zijn standbeeld op 13 augustus zit er niet meer in. Conscience is volledig verzwakt en weegt nog amper 39 kilogram.
Ik ben nog zo zwak dat ik geen minuut lang op mijn benen kan staan zonder met pijnlijke vermoeidheid ineen te zakken. Daarboven De aandoeningen en ontsteltenissen noodzakelijk verbonden aan mijn bezoek te Antwerpen zouden al te gevaarlijk voor mij zijn.
Op 8 september vraagt hij nog aan zijn dochter om een boek met aantekeningen te verbranden. Een dag later ontvangt hij de laatste sacramenten. In de loop van 10 september neemt hij afscheid van zijn kleinkinderen Rietje, Bertha en Kareltje en van Minet, die daarbij flauw valt. Tijdens zijn laatste uren zijn het Julius Hoste, de tenuur Adriaan, zijn schoonzoon Gentil Antonius en zijn dochter Marie die hem gezelschap houden.
Conscience heeft in zijn oeuvre veel aangrijpende sterfscènes beschreven. Maar zijn dochter Marie draagt tijdelijk de literaire genen van haar vader mee wanneer ze met verve de laatste minuten van zijn leven beschrijft in deze pakkende sterfscène.
Ik had mijn linkerarm onder het hoofd van mijn vader geschoven en hield met de rechterhand de zijne gedrukt. Urenlang bleef ik dus geknield, met de ogen op mijn vader gevestigd, elke blik, elke beweging bespiedende. Maar het bleke gezicht werd immer kleiner en kleiner. Het klamme zweet parelde op voorhoofd en wangen. Met mijn lippen heb ik het afgewist. Dan raakte hij met een nog vrije hand mijn voorhoofd, ogen en mond aan. Hij trok me nog nader en deed een beweging met het laken als wilde hij mijn tranen wissen. Maar ik weende niet. Ik kon niet wenen. Vader, lieve vader, murmelde ik aan zijn oor, herkent je mij nog? Hij antwoordde door een lang strelende blik en een zwakke drukking van zijn hand. Toen de klok 5 uur sloeg, opende de stervende nog eens de ogen en deed een korte beweging. Zijn hoofd viel terzijde op mijn borst. En mijn dierbare vader was niet meer. Zijn zuivere ziel had ons voor altijd verlaten.
Tot laat in de nacht lopen reporters af en aan. De dood van Conscience is voorpagina nieuws, vooral in de Vlaamse kranten. Aan het Wiertsmuseum wordt het een ware toeloop. Het leger moet ingezet worden om de van heinde en ver komende rouwende in goede banen te leiden. Gedurende 2 dagen staan mensen in de rij om een laatste glimp van de geliefde schrijver op te vangen. Op straat worden portretten van Conscience verkocht. De minister van Binnenlandse Zaken, Gustave Rollin-Jacquemins, kondigt aan dat Conscience een staatsbegrafenis zal krijgen. Overal te landen worden gemeenteraden in spoed bijeengeroepen om af te spreken wie er afgevaardigd zou worden naar de begrafenis. De stad Antwerpen kondigt alvast aan dat Conscience, zoals hij dat gewenst had, begraven zou worden in zijn geboortestad.
Op 13 september wordt Conscience in de vroege ochtend gekist in het bijzijn van onder andere Julius Hoste en Emmanuel Hiel. Ook Gentil Antonius en Marie zijn aanwezig. Maar voor hen is het extra zwaar, want een dag na Conscience is ook de vader van Antonius overleden. De kist wordt op een koets met militaire eer naar de Sint-Bonifatiuskerk gebracht. Emmanuel Hiel neemt het woord in naam van de vrienden en Jan de Laat als volksvertegenwoordiger. En er wordt al meteen geruzied over zijn geestelijke nalatenschap. De ene wil hem een liberale rouwkrans omhangen, de andere een katholieke.
Op gans de doortocht, van aan de statie tot op het kiel, was de menigte ondoordringbaar. Wij overdrijven niet als we zeggen dat gans de bevolking zich daar bevond. Overal waren zelfs de vensters en de daken der huizen bezet. Ieder ontblootte het hoofd bij het voorbijrijden van het lichaam. Een militaire muziekkorps en muziekmaatschappijen voerden beurtelings treurmarsen uit, afgewisseld door het dof tromgeroffel der tamboers van de burgerwacht. Boven de stadspoort stonden de soldaten der wacht en presenteerden de wapens totdat de lijkwagen verdwenen was. Gedurig heerste de grootste stilte. Aan het kiel was de menigte ontzagwekkend. Ze werd op afstand gehouden door een sterke haag van de politie, die weldra versterkt moest worden door linietroepen, zodat de stoet vrij en gemakkelijk zijn intrede zou kunnen doen op het kerkhof. Op het ogenblik dat het lichaam aan het kerkhof uit de katafalkwagen werd gehaald, werd door het bataljon linietroepen een laatste salvo gelost.
Het is zijn oudste vriend, Jan de Laat, die het eerste schepje aarde op de kist mag gooien. Daarna mogen afgevaardigden uit alle hoeken van Vlaanderen er een handvol aarde uit hun eigen streek aan toevoegen. En zo wordt Conscience begraven in volledig Vlaamse grond. Qua symboliek kan dat toch wel tellen. Niet minder dan 153 rouwkransen worden neergelegd aan het graf. De ene redevoering volgt op de andere. Onder meer van burgemeester Leopold de Waal en door zijn vrienden Julius Hoste en Paul de Mont. Er wordt gesproken over zijn verwezenlijkingen voor de moedertaal, de Vlaamse zaak in het vaderland. Maar ook over wie hij was als mens. Dat hij daarin zo mogelijk nog hoger stond dan als kunstbeoefenaar en schrijver. Maar de mooiste woorden werden toch enkele dagen eerder al in Elsene uitgesproken door Emmanuel Hiel.
Wie is Conscience? Vraagt het aan de grijsaards van Vlaanderen, vraagt het aan de kinderen, maar vraagt het vooral aan de moeders, die eeuwige bronnen van liefde. Wie is Conscience? Vraagt het aan de mannen, vraagt het aan de jongelingen, vraagt het aan de vaders uit Vlaanderen, wie hij is. De opwekker van alle onze levende hartstochten. Een zaaier van al het goede, edele en schone. Hij beminde de kloeke, gezonde en eenvoudige van hart. Hij verheerlijkte en vereeuwigde helden die met gewetensdwang worstelden. Versmolten is zijn reine ziel in de eeuwig schone schepping. Verenigd is hij met de schepper die al zijn schepselen bemint en er enige uitkiest, gelijk Hendrik Conscience, om zijn volk door waarheid en goedheid te stichten en door schoonheid en reinheid te verlichten. Vaarwel, Hendrik Conscience. Gij, brave, volbracht uw plicht. Het eeuwig dankbaar en diep treurend Vlaanderen zucht. Vaarwel. Vaarwel, geliefde zoon.
Thank you. Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.